kritisch en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant podcast.
Fijn dat je weer luistert. Vandaag ga ik weer in gesprek met twee mensen die een bijdrage leveren aan de Andere Krant. En vandaag ga ik beginnen met journalist Elze van Hamelen. Elze, welkom.
Hey Niels, leuk om er weer te zijn.
Ja, zeker. En het is voor jou extra leuk deze week, want je staat op de voorpagina.
Ja, eerste keer. Dus superleuk. Ja.
Gaaf zeg. Ja, ja, en het is ook een heel belangrijk onderwerp, want we gaan het hebben vandaag over een nieuw financieel product. Dat gaat verschijnen op de New York Stock Exchange, oftewel Wall Street. En het heet Natural Asset Company, hè?
Ja, dat klopt.
Kun je ons bijpraten wat het eigenlijk inhoudt?
Ja, het is eigenlijk een manier om ecosystem services, dus ecosysteemdiensten, om te zetten in een financieel product. Dus laat me dat uitleggen.
Ja, heel graag.
Kijk, stel een overheid bezit veel land, maar kan ook een private eigenaar zijn. En dat land dat slaat CO2 op, dat zorgt voor schoon water, er groeit misschien hout, er is bestuiving van insecten. Dat worden allemaal ecosysteemdiensten genoemd. En daarvan zeggen ze van ja, normaal gesproken is er veel milieuvernietiging, omdat er eigenlijk geen economische waarde aan die diensten zit. En wat ze dus hebben gedaan, is daar eerst een economische waarde aan toekennen. En dan zeggen van dat die diensten kun je vervolgens omzetten in een natural asset company. Mm. Dus dat kun je omzetten eigenlijk ja, in een soort bedrijfje wat een financieel product is.
Oké, okay. Klinkt een beetje fictief eigenlijk.
Ja, is het ergens ook. Een ander voorbeeld waardoor het misschien duidelijker wordt, is toen we de grote economische crash hadden in 2008... Wat er gebeurde was dat er veel gespeculeerd werd met de hypotheken op huizen. Dus je hebt aan de ene kant heb je gewoon een tastbaar materieel product, een huis. Mm-hmm. En aan de andere kant heb je een hypotheek, een financiële claim daarop. En met die financiële claims, daar hebben ze dan hele complexe producten van gemaakt, waarmee er wordt gehandeld of gespeculeerd op Wall Street. En die claims gingen maar eindeloos door en op een gegeven moment is dat geklapt. En wat je nu dus eigenlijk doet, is dat je hebt gewoon land en die produceert wat het produceert. Gewoon natuurlijke processen, dat doet het ja, al langer dan wij bestaan. En dat wordt gewoon omgezet in een financieel product. Of gewoon, maar dat wordt omgezet in een financieel product, waardoor dat vervolgens op Wall Street verhandeld kan worden. En wat ik denk wat hierbij echt een addertje onder het gras is, is dat als een overheid opeens een hele grote lap land verkoopt aan Goldman Sachs of BlackRock, dan zal er heel veel protest zijn. Maar op het moment dat ze zeggen, ja, we hebben eigenlijk niet genoeg geld voor natuurbescherming en we gaan een natural asset company opzetten om investeringen aan te trekken, dan wordt dat gewoon als hartstikke geweldig gezien. Maar wat er gebeurt is dat vervolgens er allerlei financiële claims op jouw land liggen, waardoor officieel misschien dat land nog wel een eigendom is, maar in de praktijk je daar nog bijzonder weinig over te zeggen hebt wat er gebeurt of op welke manier, omdat dat allemaal in die natural asset company is vastgelegd.
Ja, ik heb ook dat artikel gelezen van Whitney Webb. Het viel me op dat het woord sustainable, hè, duurzaam, dat kwam daar heel veel in terug. Ja. Dat past natuurlijk wel prima in het plaatje van de SDG-doelen van de VN. Nou, dat is natuurlijk wel slim bedacht, hè?
Ja, want kijk, de argumenten die ze voorgeven is bijvoorbeeld dat er een plek is met een bedrijf met hele intensieve industriële landbouw. En die wil eigenlijk wel omzetten, maar hebben ze het geld niet voor. Dan kunnen ze hun grondgebied in een natural asset company omzetten en daar trekken ze dan investering mee aan. En op die manier kunnen ze misschien naar meer kleinschalige herstellende landbouw. Dus wat ze beloven klinkt heel geweldig. Maar als je kijkt naar de partijen die daarachter zitten, dat is onder andere de Rockefeller Foundation en de Inter-American Development Bank. Vooral die ontwikkelingsbank, die in Zuid-Amerikaanse landen zorgen ze voor implementatie van neoliberaal beleid, waardoor landen in schuldenslavernij komen. Dus dit is niet direct een partij waarvan je denkt van, oh, die heeft het beste met de mensen of de natuur voor. En als je dan kijkt naar duurzame doelen, dan heb je recent, even kijken, ik had het nog opgeschreven, de Convention for Biological Diversity. En die hebben gezegd van we eigenlijk zo 30% van het land en water wereldwijd teruggegeven moeten worden van de natuur. Van de mens is schadelijk van de natuur en die wordt dan van het land verwijderd. En dat noemen ze dan beschermde gebieden. Maar wat er dan gebeurt is dat er gewoon inheemse volken die daar al generaties in evenwicht met de natuur leven, dat die van het land verwijderd worden en daar niet meer gewoon kunnen jagen, weet ik veel, kleinschalig verbouwen, geen toegang tot het water.
Maar dat gebeurt en, nu al, Else? Wat
ja, dat gebeurt al. Maar de kans is dus groot dat als er dus al zo'n doel is om meer beschermde gebieden te creëren, dan is er dus, laten we zeggen, een stuk oerwoud waar nu gewoon nog mensen in leven. Dan zeggen ze, nee, dat is nu een beschermd gebied. En die mensen, ja, die komen dan terecht in grote steden, in sloppenwijken, in verschrikkelijke armoede. Dus het wordt gebracht als als natuurbescherming. Maar het opent de deur ook voor gewoon heel veel misbruik van wanneer nu bijvoorbeeld mensen toegang hebben tot schoon water, schoon drinkwater, maar dat schone water opeens eigendom is in een asset company en onder bepaald milieubeschermingsbeleid valt, dan opent dat ook de deur om allemaal mensen opeens buiten te sluiten van ja, natuurlijk processen, natuurdiensten die normaal gesproken gewoon voor iedereen toegankelijk zijn.
Ja. Ja, en in september is dit op de markt gekomen. Als we dat eventjes naar Nederland trekken, hè, welke partijen zouden nou interesse hebben in dit soort natural assets companies?
Nou, ik denk als je kijkt naar de partijen die er nu mee bezig zijn, dat vooralsnog het zuidelijk halfrond eerst de proeftuin gaat zijn. Dus ik verwacht niet snel een natural asset company in Nederland, maar het kan de overheid zijn die dat opzet voor een stuk van hun grondgebied. Het kunnen, wat hij zei, private eigenaren zijn. Het kunnen boeren zijn. Het ligt eraan of die partij zo'n natural asset company wil opzetten en wil gaan verhandelen. Maar als dat zou gebeuren, dan gebeurt dat onder het mom van natuurbescherming. Dus ik denk, kijk, als ik weet niet waar de overheid een groot grondgebied in eigendom heeft, maar als in Nederland bekend zou zijn van de overheid wil enorm gebied aan Goldman Sachs verkopen, dan zou er denk ik wel een rel zijn. Alleen als ze zeggen van, nou, we hebben eigenlijk niet genoeg inkomsten voor de waterwingebieden. We gaan er natural asset company voor opzetten. De meeste mensen zullen waarschijnlijk dan wel niet eens weten wat het is.
Nee.
Maar we gaan nu hiermee de natuur beschermen. Eigenlijk de regie over wat er gebeurt met zo'n gebied lever je dan uit aan de aan Wall Street.
Ja, maar dus, jij legt het nu anders uit dit vul ik misschien een beetje in, maar ik vind het best alarmerend, maar ik ben heel benieuwd hoe dit zometeen wordt uitgelegd als het wat meer in het nieuws komt, zeg maar.
Natuurbescherming. En ik denk ook weer, zoals ik denk terug aan die hypotheekfraude, is van je zet iets om in een complex financieel product wat heel veel mensen niet begrijpen. Dus het verhaal is gewoon van, we hebben nu een manier om investeringen aan te trekken en de natuur te beschermen. Punt.
Ja, ja, dus natuurlijke producten, die worden dus eigenlijk, die worden op een duurzame manier dan onderhouden en ook verkocht als financieel product. Zo moet ik het een beetje zien. En dan wordt er eigenlijk een soort monopoliepositie gecreëerd voor mensen die dat kunnen kopen.
Weet je, op Wall Street hebben een aantal partijen van die institutionele investors hebben al een monopoliepositie. Dus op het moment dat ze hierin gaan investeren, dan worden hun claims op het land. Ik denk wel dat dat een monopolistische positie zal zijn, inderdaad. Kijk, je mag daar ook, je mag ook als individu, als je wat geld over hebt en je wil daar investeren, kan dat ook, kan jij dat ook doen. Maar ik denk dat de privé-investeringen niet dominant zullen zijn.
Nee, nee. Oké. Okay. Leuk nieuws weer, Else.
Dus ik denk ook dat je het misschien wel in een bredere context kan zien. Kijk, we zitten hier eigenlijk op een soort punt waar we eerder eind 19e eeuw zaten. Waarin qua inkomensongelijkheid er gewoon echt helemaal geen balans meer is. Maar daar eigenlijk van de lage en middenklasse door geen die afzetmarkt niet meer groeit. Omdat iedereen tot over zijn oren in de schulden zit. En om de economie te laten doorgaan, zijn er nieuwe markten nodig. En die kun je niet zomaar creëren binnen de reële economie, want die is aan grenzen onderhevig. Dus wat doe je? Je gaat een fictie opzetten. Wat dus eerst dus met die. Je hebt die reële economie als basis nodig. Ja. Dus je hebt dat huis nodig. Maar daarna creëer je allerlei soorten claims van in die hypotheken. En dat is ingestort of dat gaat niet zo goed. En wat je nu dus ziet is dus met die Natural Asset Company, je hebt iets wat gewoon natuurlijk grondgebied is, dat is er altijd al. En dat ga je omzetten in een digitaal financieel product, maar wat eigenlijk ook een soort fictie is, want het is misschien wel handig om erbij te noemen. Hun inschatting is dat de asset value is $4,000 trillion.
Wauw.
Dus dat is een 4 met 15 nullen. Dus dat is gewoon eventjes zo poef uit de lucht getoverd van we hebben eigenlijk een afzetmarkt nodig die er niet is.
Ja.
En opeens is de hele natuur in een nieuw product omgezet. En hier heb je als bij toverslag een nieuwe afzetmarkt.
Ja, het doet me ook een beetje denken aan het idee. Zometeen hebben we ook een fictieve idee. Hè? Dat is er eigenlijk al. Alles wordt een beetje fictief, buiten onszelf geplaatst. Dus ook dus de natuur wordt op een fictieve manier zometeen weer verhandeld. Is dat een trend die we zometeen nog veel meer gaan zien? Of is dit een begin van iets? Hoe zie jij dat?
Ik denk dat het een trend is die heel erg hoort bij wat we technocratie of transhumanisme noemen. Zeg maar, als je daar de soort verkennende papers over leest, dan zie je eigenlijk dat. Je hebt de echte werkelijkheid en ze proberen daar een soort digitale parallel voor op te zetten. Dat wordt ook wel eens de metaverse genoemd.
Mm-hmm.
Of ze hebben het over digital twins.
Oh ja.
Van je hebt je echte zelf en je creëert een soort digitale parallelle werkelijkheid. En de verleiding waarmee ze proberen te komen is van, in de materiële wereld zitten er gewoon altijd grenzen. Terwijl in de digitale wereld zijn die mogelijkheden zijn eindeloos. Wel wat je zegt, het is ergens gewoon een fictie. Maar er worden wel, dus het ene is van, je hebt iets echt, je zet het om in een soort digitale versie. En dan als Wall Street erbij komt, dan zet je daar ook nog een financiële claim of je zet het om in een financieel product. Maar het gaat best ver, want dit gebeurt, de Natural Asset Company is op het gebied van de natuur. Maar iets vergelijkbaars, daar kunnen we misschien een andere keer wel over hebben, gebeurt ook met human impact bonds. Social impact bonds heet het.
Ja, interessant onderwerp. Daar heb je me gisteren ook over bijgepraat inderdaad. Je staat op de voorpagina, maar je staat ook op pagina 10. Dat is ook een uitgebreid interview wat ik hier voor me heb, waar je nog even de verdieping in gaat. Ik denk dat de mensen wel geïnteresseerd zullen zijn in dit onderwerp, want het is iets wat de wereld letterlijk en figuurlijk gaat veranderen. Ik zou zeggen, mensen, lees de krant en Else, dank voor je tijd.
Graag gedaan, Niels. Fijne dag nog.
Merk je ook dat veel mensen niet goed op de hoogte zijn? Lees dan eens mijn krant, De Andere Krant.
Ik ga door met Ad Nuis. Welkom, Ad.
Ja, leuk. Leuk om hier te zijn.
Ad, je bent de huisfotograaf van De Andere Krant. En naast je werk als fotograaf ben je ook vaak betrokken bij Café Welsmatch, het YouTube-kanaal. En je hebt nogal een uitgesproken mening voor een fotograaf. Hoe komt dat zo?
Ja, ik was altijd een eigenwijs kind. Ik was heel klein, was ik al heel eigenwijs. En ik was een kijker ook. Dus als ik op mijn kamertje lag, dan een kleine slaapkamertje, dan zei ik altijd tegen mijn moeder, doe de ramen, doe de gordijnen maar open.
Mm-hmm.
En dan keek ik gewoon naar buiten en dan keek ik altijd naar het heelal. En dan dacht ik, zo, dat is groot. Dat mensen dat snappen, want dan kwam ik ergens en dan gingen mensen altijd uitleggen hoe alles zat.
Ah ja.
En dan dacht ik, ja, ik weet het niet zeker. En we hadden veel sterfgevallen in die tijd in de familie. En dan gingen mensen dood. Maar dan wist ineens niemand meer hoe het zat.
Mm.
En daarom ben ik altijd vragen blijven stellen. Waarom vragen? Waarom is het zo? En waarom is dit? En waarom zit dat zo? En dat deed ik ook altijd met mijn vader in de auto. Dan nam die mij mee en dan reden we gewoon in de Fort Towners rondjes. Uh-huh. Gewoon zomaar zinloze rondjes. En mijn vader vond het altijd heel leuk als ik al die vragen stelde. En zo is het een beetje gekomen. Dus ik ben gewoon van nature eigenwijs.
Met nieuwsgierig en eigenwijs.
Ja, eigenwijs. Ja, nieuwsgierig ook wel, maar vooral eigenwijs. Dus ik laat me niet zo snel iets wijs maken, zullen we maar zeggen. Dat is het eigenlijk. En ja, dat speelt nu natuurlijk ook.
Ja, want je hebt best wel wat werkgevers gehad. Panorama, Volkskrant, Parool, VPRO, Vrij Nederland. En dan nu de andere krant.
Mm-hmm.
Nou, verrassende move.
Nou, nee hoor. Helemaal niet. Want voor al die kranten en al die tijdschriften en al die media zit er een rode lijn in. En die rode lijn is, ik fotografeer altijd de kleinheid van het bestaan. Dus het gaat altijd over kleine mensen wat ik doe. En daar is later, maar dat heeft dan minder met fotografie te maken, is daar de grote mensenwereld bijgekomen toen ik 50 werd in 2008. Toen dacht ik van, moet ik niet eens de grote mensenwereld ingaan? En toen ben ik mij vooral gaan verdiepen in de wereld van de grote geopolitiek en dan vooral de olie- en gas dingen. Daar weet ik wel veel van. Dus het is de grote mensenwereld middels de grote geopolitiek in contrast met het dagelijkse kleine leven. Dat is eigenlijk het thema in mijn hele werk. En dat is nu bij de andere krant niet anders.
Ja. En hoe verwerk je dat dan in de andere krant? Want het is een nieuwe krant. Is dat goed te doen?
Zeker. Het is. Die andere krant is natuurlijk een tegengeluid tegen de media die nu eigenlijk de kant kiezen van het. Van de macht of van het kapitaal of van het geld. Of hoe je dat dan ook precies wil omschrijven.
Ja.
Daar heb ik natuurlijk vanaf het begin af aan gelijk vragen bij gehad. Weet je? Met dat virus of met dat toen dat over ons uitgestort werd, dan moet je natuurlijk altijd afvragen. Waarom vraag stellen? Hoe gevaarlijk is het? Wie wil jou dit verkopen? Wat is zijn belang? Is het ook in jouw belang? Wat wordt er nu verkocht? Weet je? En dat moet je je telkens blijven afvragen. En toen die krant dus ging verschijnen, toen voelde ik, dacht ik, ja, daar moet ik bij zijn. En wat is dan weer mijn bijdrage aan die krant? Nou ja, dat wordt gewoon weer de kleinheid van het bestaan. En wat is dat dan? Nou, dat zijn de mensen die net als ik de waarom-vraag stellen.
Ja, dus die breng je dan ook in beeld, zeg maar? Omdat je dat,
ja. Ik breng ze niet in beeld. Dat doet inmiddels Tobias Asser.
Oké.
Okay. Hij is de fotograaf geworden. Hij is een jonge fotograaf, net 30. Hij heeft een camera uit de jaren 40, 50 van de vorige eeuw. En daarmee portretteert hij de mensen. En ik stel ze een vraag. Ik interview ze eigenlijk. Ik ben interviewer geworden eigenlijk.
Ja, ja, ja.
En een schrijver.
Ja. En wat maakt de andere krant nou jouw krant? Kun je dat dus uitleggen?
Nou, het is zeker niet mijn krant. Ik bedoel, zo ben ik nooit geweest. Vrij Nederland is ook nooit mijn Vrij Nederland geweest. De Volkskrant is ook nooit mijn Volkskrant geweest. Ik vind het een heel, heel sympathiek initiatief. Ik vind het een geweldig initiatief. En daar werk ik heel graag aan mee. Maar het is niet mijn krant. Het wil niet zeggen dat ik af en toe eens denk, nou, weet je, dat had ik bij de Volkskrant ook niet.
Nee, okay.
Ik blijf altijd autonoom.
Ja.
Dat is gewoon mijn kracht. Ik ben gewoon een onafhankelijk denker, weet ik het.
Zien we dat ook terug in de foto's die jij maakt?
Hoe bedoel je?
Nou, dat je zo autonoom bent en zo naar de wereld kijkt.
Ja, ik heb nooit. Ik werk eigenlijk nooit in opdracht. Betekent gewoon, ik bedenk iets. En dat past bij een medium. En dat verkoop ik. En dat heb ik bij Vrij Nederland gedaan. Dat deed ik bij de Volkskrant. Ik bedacht gewoon mijn eigen series en mijn eigen dingen.
Maar dat kon ook altijd dus?
Kan altijd, kan nog steeds. En dat kan hier ook, want hier heb ik de rechte rug bedacht.
De rechte rug?
De rechte rug, ja. Dat zijn mensen die hun rug recht houden. Ja. Die linksaf gaan als iedereen rechtsaf gaan. Ja. Die zelfstandig denken. Die niet op hun rug gaan liggen voor de macht. Oh, help me Hugo, help me. Nee, die gewoon zelf nadenken. Weet je? En die denken, ja, hoe gevaarlijk is dit allemaal? En die kunnen dat zelf inschatten. En die ook naar achterliggende motieven gaan kijken. Hè? Financiële motieven, geopolitieke motieven.
Ja.
Ja, dat zijn hele interessante mensen. Die ga ik fotograferen. En interviewen. En dan rijden wij in ons busje. We hebben allebei een busje. Maar meestal gaan we samen in het busje. Er zit een mobiele studio in het busje. Nou, die bouwen we op.
Oh, gaaf.
Ja, en dan gaan die mensen gaan daarvoor staan. Het is een beetje in de traditie van Richard Avedon. Dat is een fotograaf die heeft in de jaren 80 mensen in de Midwest in Amerika geportretteerd. En wij gaan eigenlijk in zijn voetsporen. Tenminste, fotografisch in zijn voetsporen. En wat we dan toevoegen is dus dat interview en die tekst.
Leuk. Dat is elke week of is het...
Elke week.
Elke week, wauw.
En daar gaan wij natuurlijk een boek van maken en een tentoonstelling. En wij gaan de wappies tussen aanhalingstekens, wat natuurlijk een belachelijk woord is. Maar vooruit, die gaan wij een gezicht geven. En dan zijn ze niet meer te framen. Want dan blijken het hele intelligente, slimme mensen te zijn. En dat is lastig om te framen. He, je kunt de gekkies wel en dan zet je een camera op een of ander iemand. Weet je, ik weet precies hoe die media werkt. Ho. Ja. Hebben we één iemand die zegt iets geks? No, dat is de beweging. Nee, de beweging is heel breed, is heel groot. En dat is heel interessant als je die gewoon documenteert. Dat is geschiedschrijving. En daar ben ik mee bezig natuurlijk. Het is gewoon geschiedschrijving.
Zijn de wappies in jouw ervaring, hè, om het maar even zo te noemen, zijn dat vaak intelligente mensen?
Ja hoor. Het zijn in ieder geval mensen die de waarom-vraag stellen. Mensen die ook naar het heelal gekeken hebben en dachten van zo... Dat is groot. Ja. En die niet bang zijn ook. Het zijn vooral geen bange mensen. En die zich niet alles wijs laten maken. En die zelf op onderzoek uitgaan. En die zitten in alle kringen. Het gaat door alle lagen heen. Van zwart tot wit. Van rijk tot arm. Van hoog tot laag. Van tandarts tot straatveger. Het gaat overal doorheen. En dat is heel mooi. Daarom is die beweging zo goed. En daarom ben ik hem gaan fotograferen. En het is gewoon... Nee, dat moet binnenkort natuurlijk gewoon in het Stedelijk Museum hangen.
Ja, dat zou leuk zijn inderdaad.
Nou, dat meen ik echt, ja, tuurlijk. Ja. Het is gewoon geschiedschrijving. En dan mag ik er zelf waarschijnlijk niet in. Hè, want dan, ik ben natuurlijk niet gevaccineerd. Want die flauwekul doe ik niet mee.
We zijn nu inmiddels een maandje bezig, Ad. Wanneer is de andere krant voor jou geslaagd?
Hè, dat is die nu al.
Dat is die nu al?
Ja, tuurlijk.
Dat is wel snel, hoor.
Nee, wordt alleen maar beter. Dat wordt alleen maar beter. Dat is een tijdskwestie. Er komen daar ook andere mensen bij. Er komen betere mensen bij. Dat gaat groeien. Het is organisch. Het is organisch. Het is niet meer te stoppen, deze beweging. Dat denken mensen, maar het is niet te stoppen.
Oh, is het zo? Denken mensen dat?
Ja hoor. Nog steeds zijn er mensen die denken, oh, dat is weer... Hè, die kleine groepen, die sluiten we wel even uit.
Ja, ja.
Maar dat gaat niet gebeuren.
Oh, waarom niet dan?
Nou, omdat die mensen wakker worden. Er worden steeds meer mensen gaan doorkrijgen dat er iets meer aan de hand is dan alleen maar een virusje. En er gaan steeds meer, dat voel je op straat, voel je overal. En dat is natuurlijk, en daar lift deze krant natuurlijk op mee.
Ja, waar merk je dat dan aan, dat die kentering gaande is?
Nou, ik sprak van de week, hadden we ons tentje uitgeslagen in, opgezet in Hilversum. Sprak ik een hele interessante jongen. En die liep met een bord om zijn nek. En er stond op, daar ging die elke week, noteerde die daar het aantal COVID-doden, hè, slachtoffers. Ja. Die van de officiële cijfers. Hè, dus niet die zelf verzon, maar gewoon van het LAREP en van de dingen. Nou, dat stijgt natuurlijk iedere week. En hij vertelde dat hij in het begin, hè, vorig jaar toen hij daarmee stond, werd hij gewoon bijna van de weg afgereden, hè, met zijn bord. En nu klaksoneren mensen, toeteren, steken duimpjes op. Ik bedoel, zo'n verhaal van zo iemand uit de praktijk, hè, maar ik ben natuurlijk ook straatprofessor, ik loop heel veel op straat. Maar daar voel je gewoon dat verandert. En dat mensen vanuit die angst nu gewoon beter gaan kijken. En er komt meer. Er komt ook een nieuwe media. Ja. Maar ja, voor hetzelfde geld wordt die dadelijk opgekocht door... Wordt deze krant opgekocht door Bill Gates.
Ja, nou ja, wat wordt er niet opgekocht door Bill Gates?
Precies.
Ik wil zeggen,
precies.
We hebben even deze week in deze editie ook een heel interessante informatie daarover. Tenminste, niet per se over Bill Gates, maar wel over wat daarop lijkt.
Ik maak een grapje natuurlijk. Maar,
oh, is het een grapje?
Nou ja, ik bedoel maar eigenlijk dat grote kapitaal. Dat grote kapitaal kan natuurlijk heel veel... Kijk, ze kunnen veel dingen censureren. Nou, dat wordt moeilijk en dat wordt steeds moeilijker. Want er beginnen nieuwe initiatieven, dus dat zijpelt altijd weer door.
Ja.
Maar ze kunnen het ook opkopen. En daarmee eigenlijk mol dood maken. Kijk, ja. als Sander dadelijk gewoon 6 miljoen aangeboden krijgt, misschien wel 10 miljoen. Dan zegt hij, nou mooi. Ja.
Maar even, dat is wel even interessant om even op door te gaan. Want voorzie jij infiltraties? Of denk je dat het niet zo ver komt?
Nee, infiltraties, daar ben ik niet bang voor. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Dat mag ook wel, joh, kan jou het schelen wat iemand infiltreert. Misschien infiltreer ik wel. Ik bedoel, wat een onzin om die paranoia. Weet je, daar moet je helemaal niet bang voor zijn. Maar wat ik wel serieus zie, is dat er met geld dingen opgekocht kunnen worden. Met geld dingen. Geld corrumpeert gewoon. Te veel geld en te veel macht corrumpeert gewoon altijd.
Ja. Hoe zou jij, als we de geld corrumpeert, de macht, hoe zou je die fotograferen?
Dat is moeilijk. Nee, ik denk dat niet kan in een foto.
Is dat,
daarom ben ik ook gaan schrijven natuurlijk.
Ja, ja. Maar ja, goed, een goede foto van, we hebben het net over Bill Gates gehad, of iemand die, of ligt dat voor de hand?
Nee, dat is moeilijk.
Waarom is dat moeilijk?
Ja, het is een stilstaand beeld. Je moet ook je beperkingen kennen.
Ik ben geen fotograaf.
Als beeldprofessor moet je ook je beperkingen kennen.
En
kijk, een combinatie van beelden kan wel iets vertellen. Maar dan maak je een boek, bijvoorbeeld. Dus wat ik eigenlijk nu ook met Vrij Nederland. Ik heb heel veel daar, heel lang daar gewoon door Nederland gefietst op mijn vouwfiets. Doe ik nu nog steeds in België. Ik ben bezig met het boek De Lage Landen. Of dat ooit gaat verschijnen, weet ik niet. Ik bedoel, geen idee. Ja. Maar dat doe ik nog steeds. En dat zijn eigenlijk een soort straatscènes, straatportretten. En daar schrijf ik bij, een beetje net als bij de andere krant, maar dan weer net iets anders. En zo'n reeks of zo, als dat 100 of 200 of 300 foto's zijn, dan vertelt het wel iets. Dan is het wel een ding. En dat kan natuurlijk hier ook mee gebeuren. Kijk, als je er dadelijk 200 hebt voor die portretten, van de andere krant, hè? Dus de rechterrug, heb je 200 rechterruggen, dan is het wat.
Dan wordt het een soort dia-achtig, dat je dat een verhaal vertelt. Zeg maar.
Dan kan je het ook heel groot ergens neerhangen.
Ja.
En dan wordt het echt een statement. Dan denk je, ja, wow, ja. Zoveel mensen, zoveel rechterruggen. Dat is heel interessant.
Absoluut,
ja.
Absoluut.
Ja, en zo zie ik dat ook. Dus ik denk nooit in één zo'n beeldje. Ik denk altijd in de veelheid, in de sequence, in de kracht van veel meer beelden. Bij elkaar. Ja. Die versterken elkaar.
Ja, want we hadden het in het begin van deze podcast hadden we het over fotografen. Je hebt een uitgesproken fotograaf. Mm-hmm. Ik ken niet zoveel fotografen, maar hoe komt het nou dat die groep dat een beetje achterwege laat? Heb je daar een verklaring voor?
Ja, vind ik het moeilijk. Ik vind het sowieso moeilijk om over anderen te praten. Dat vind ik niet omdat ik dat niet durf of zo. Maar als ze er niet bij zijn, vind ik dat sowieso...
Ja,
dat
is lastig. Je hoeft er geen namen te noemen.
Oh nee. Nee, dan vind ik dat sowieso vervelend. Want ik kan niet over anderen spreken als ze daar niet bij zijn. Dan moeten ze een weerwoord kunnen geven. Ja, ik denk dat ze dat het gewoon gemiddelde burgers zijn. En dat ze toch meer kijkers zijn, beschouwers zijn. En niet zozeer een mening hebben of zo. Ik denk dat... Ja, veel fotografen zeggen ook altijd, ja, een beeld is meer dan 1000 woorden. Dus die vinden mijn schrijverijen bij mijn foto's vinden ze eigenlijk overbodig.
Oh zo, ja.
Ja, dat mag ook, mag je ook gewoon zeggen. Maar ik vind het juist niet overbodig. Ik vind het juist een enorme toevoeging. En doordat ik schrijf, dan denk je ook meer. Schrijven dwingt je om gewoon beter over na te denken. En ik denk dat het daarin zit, dat er niet zoveel schrijvende fotografen zijn. Maar dat weet ik niet, ik vind het... Maar het is een verklaring, zou een verklaring kunnen zijn.
Alright. Ad, fijn dat je bij ons was.
Ja, graag gedaan.
En ga door met je werk, we genieten er allemaal van.
Hou al door.
En iedereen, dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast en abonneer je ook op de krant De Andere Krant.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.